christelijke mens, de na-christelijke mens. Want het christendom is onaanvaardbaar en een overwonnen levenshouding. Ik heb gemerkt, en misschien heb ik daar zelf ook wel eens zo in de omgang met mensen, wel eens te zacht in gehandeld. Het humanisme, we hebben zijn geneigd, omdat de humanisten althans aardig lijken, als je ze daarna komt in hun leer, dan zijn het ook katjes met nagels, net zo goed. Maar het lijkt allemaal erg vriendelijk en beschaafd en tegemoetkomend. En ze dulden iedereen naast zich. En wij lopen het gevaar om de kern van de zaak daarmee volkomen over het hoofd te zien. Dit is hun gedachtegang, dit is hun werkelijkheid. Het christendom is onaanvaardbaar, een overwonnen levenshouding. Het geloof in God is hinderlijk en schadelijk. Het humanisme brengt verdraagzaamheid voor een religieus humanisme op, maar ze leggen er nooit uit wat het betekent, maar het wijst godsdienst en godsdienstigheid die nog weet zou hebben van een God die nog mens, nog wereld is, met beslistheid af. Dus zover als je nog een immanente God wil hebben, een innerlijke vlam in je menselijke natuur, een mensheid die, nou ja, die vreselijk goed is en die volmaakt is, zoals die Strauss, die Hegel dat hebben, nou, dan die religieuze humanist laat dat. Maar als je een godsdienstigheid zou hebben, die weet zou hebben van een God die nog mens is, nog wereld is, en wij hebben dus zo'n God. God is voor ons geen mens en God is voor ons geen wereld. Wijzen ze beslist af. Voor een dienst van God heeft het humanisme geen ruimte. De zedelijkheid moet de godsdienst vervangen. Hiermee is dus absoluut geen plaats meer mogelijk voor zonde. En dit is natuurlijk op zichzelf ook iets dat altijd zijn eigen nek breekt, want hier drijf je de mens die wel in de zonde terecht is gekomen, regelrecht in de lijn van het nihilisme en dus van de misdaad en van de drug. Heel veel jeugd zou niet in het nihilisme, dus in het niets, die het nihil, het niets als godsdienst aanvaardt. En daar loopt deze lijn op uit. Terechtgekomen zijn als ze hadden geweten van een God buiten zichzelf. Als ik ga zeggen, nou het beste hoor, maak er maar het beste van, houd maar moed, je komt er wel overheen, of het is niet zo erg. Als ik dus of de zonde aanvaard, of de zondaar probeer in de leugen op te voeden dat hij er zelf nog wel ooit een keer uit de zonde uitkomt, die zondaar komt onherroepelijk op een ogenblik tot het bewustzijn dat hij er niet uitkomt, en dan komt hij in het nihilisme terecht van de drugs of de seks, of hij komt in de zonde. Verleden week, jonge mensen, een jongen van 16 jaar houdt zich op. Ja, en dan ben ik ergens nergens meer hoor, als me dat zo per telefoontje wordt gepresenteerd. Nee. De laatste tijd hebben we zo te maken gekregen, zo met telefonische mededelingen van zo'n stukken van moorden achter elkaar. Maar een jongen van 16 jaar hangt zich op. En het was een jongen uit een christelijke achtergrond. En die radeloos was. Radeloos van een christendom dat niet de kracht van het christelijk geloof kende. Maar die de kracht derzelfde, zegt Paulus, verloochend heeft. En eerlijk, als ik met deze dingen bezig ben, en nogmaals, ik had er me geen haar op mijn hoofd, had ik over dit onderwerp gedacht, maar de Heer zei ik me, dus dan doe ik dat en naarmate ik ermee bezig ben, zie ik dat dit een kern raakt van alles. Maar de nieuwe theologie en de Bijbelkritiek, het loslaten van de boodschap van bekering en wedergeboorte, van de reiniging door het bloed en van het kruis van Golgotha, is de oorzaak van de ondergang van een heel geslacht. En degenen die een bloedloos evangelie prediken, zijn verantwoordelijk voor de, inderdaad, honderden jonge mensen die zelfmoord plegen. Er zijn kinderen van 11, 12 jaar die zelfmoordpogingen doen. En als we Jezus Christus, de levende Heer, als levende Heer prediken, als de hoop der wereld, zoals God het bedoelt, als de enige hoop ter wereld, zou hoop zijn voor dit radeloos en gek geworden geslacht. Want ik geloof dat elke week dieper ingedompeld wordt in weet ik wat voor vreselijkheid. Eén, ik had van de week op een middag 3 telefoons achter elkaar en ik zag sterk. Het zijn allemaal dingen waar je niet over praten kan. Dit gevallen geslacht, dit gek geworden geslacht, dit radeloze geslacht is alleen te redden door de boodschap van Jezus Christus. En wie van de jonge mensen hier misschien zich voorstelt om opvoedingswerk te doen op school, of om theologie te gaan studeren, en zich bezig te houden met leugens, die moet goed bedenken wat hij doet. En ik hoop dat God genadig is en dat jullie ogen, voor zover ze niet open zijn, wijd open gaan. Ja, kan een zondaar niet zoet houden met praatjes. En je kan een wanhopig mens niet redden. Alleen de boodschap van Jezus Christus is het antwoord op alle vragen. En die blijft het antwoord op alle vragen. De Bijbel antwoordt op onze problemen. Dat is een feit. Op elk levensprobleem. Op elke zonde. Op het diepst verworven leven. Verborgen zondeleven. Op het diepst verworpen leven. Heeft Jezus een antwoord. En ik zie dat Jezus zielen redt en levens vrijmaakt op een totale manier. Er is overwinning. Maar wij zijn verantwoordelijk als wij zondaren wegsturen met een pseudo-evangelie. Gij geheel anders. En hoe geweldig groot verschil er is tussen het moderne denken en wat de Bijbel leert, dat zie ik zelf 20 keer meer hoewel. Echt mijn ogen weer open hebben. Met dit weekend. Met de geestelijke voorbereiding van dit weekend. En wij moeten zien. Wij kiezen, jonge mensen. En wij kiezen ook in ons wetenschappelijk denken. Godzijdank. Er zijn genoeg grote wetenschapsmensen. Die de weg van Golgotha kennen. En die Jezus in de kracht van zijn opstanding beleiden. In allerlei soorten vakken. Maar wij kiezen wel. Je kunt niet zeggen, ik ben persoonlijk een christen en ik ga rustig op kousenvoeten mee met alles wat de moderne theologie leert, of alles wat de natuurkunde en de filosofie en de psychologie, weet ik wat. De sociologie is een van de ergste dingen op het ogenblik. Probeer te leren, het kan eenvoudig niet. Je moet bekeerd worden in je denken. Het is geen toeval dat het woord bekering in de Bijbel metanoia is. En het hangt samen met noes, met verstand. En metanoia, bekering in de Bijbel, betekent naar zijn grondbetekenis omkeren in je verstand. Hervormd worden door de vernieuwing van uw denken. En wij hebben gegeten van de boom der kennis en wij hebben ons de dood gegeten. En de Heer wil ons verstand omkeren, dat we gaan eten van de boom des levens. Want wezenlijk, ik wil u met grote ernst en klem zeggen, niemand zondigt voor zichzelf. En wetenschappelijke zonde is ook zonde. En als er in 1 Thessalonicenzen 5 staat, uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard. Dan kun je vanmiddag vertellen, ziel, dat is verstand en gevoel en wil. Dat is ons psychisch leven. En daarvan zegt de Bijbel, ook je verstand worden onberispelijk bewaard. En zondigen met ons verstand is ook zondigen. En als we anderen tot zonde verleiden, dan neemt de Heer het ons kwalijk. Wat dat betreft wil ik een ernstig woord zeggen tegen degene, ik weet niet wie er van jullie allemaal mee te maken hebben, maar die met kinderen omgaan. Jezus zegt in een van de evangelie dat als we één van deze kleinen die in hem geloven tot zonde verleiden, dat het beter is dat er een molensteen om ons hals gehangen werd en dat we verdronken waren in de diepte der zee. Dat was dan een zachte zaak in verband met het eeuwige oordeel. Wee de wereld van de ergernissen, zegt Jezus. En ergernis is in de Griekse grondtekst, dat daar op die plek, het woord skandalo. Wij kennen dat woord schandaal. Maar het heeft in de Griekse taal een heel eenvoudige betekenis. Dat is namelijk een houtje waar je een muizenval mee overeind zet. Jullie kennen wel die ouderwetse muizenvallen en die je overeind zet met een stukje hout. En als die muizen maar even aan tikt, weg is die. En Jezus zegt, wee de wereld van die mensen die muizenvallen zetten voor andere geestelijke muizenvallen. En dat woord gebruikt de Heer in verband met de kinderen. Als iemand een van deze kleine die in mij gelopen ergert, dat wil zeggen, op val zet, waardoor het kindergeloof vernietigt. En jonge mensen, dit is wat mijn hart beweegt. Ik heb altijd lopen de kinderen omheen. Ik heb tot een paar jaar geleden heb ik mijn eigen kindergroep gehad ergens. En nog altijd spookt het om me heen met gespuis. En ik heb tot mijn grote verdriet geen kans om een aparte groep mee te beginnen. Maar ik heb gesprekken genomen met ze. En ze krijgen me ergens waar ze willen. Want zo vaak leren ze me een les van de Heer. Als ik ze... Twee keer zijn weggestuurd, omdat het nou eenmaal hier anders volloopt. En ze komen de derde keer, dan zeggen ze, tante, yo, ik ben hier al 2 keer geweest, en nou is het de derde keer. En dan zeggen ze dat, en met de manier, maar zij zeggen, nou kan je me meer vertellen, nou ga ik echt niet meer weg. Ik had verleden week een briefje op de deur gezet van de week, vandaag geen kinderen, want ik moest weet ik wat.
Stel je voor wat iemand ervan denkt, dat er niks van weet. En waar geen kinderen.
Aan de deur. Ik zei, verdraaid jongens, heb je niet gezien dat ik gezegd dat ik een briefje op de deur heb gezet? Nee, dat hebben we omgekeerd. En daar kan ik er niets meer aan doen. Dan denk ik, heer, zo ben ik als ik voor u vanavond rondkom. Dan kan u zeggen, zondaar, je hebt nergens recht op. En dan keer ik het om. En dan zeg ik, heer, maar ik pleit op het bloed van Jezus. En dan keer ik het om. En als ik het dan... zo met mijn vader omgaan, dan leer ik het van de kinderen. En dan kan ik tegen die kinderen niet zeggen, ik heb geen tijd voor jullie. Dan haal ik mijn sleutel en dan ga ik wel met ze mee. Je kan veel van kinderen leren. Ze zijn nog jong, zeer bewust kinderen van God. Ik was. Maar vee de wereld van de ergernissen. En in het, bij de opleiding van de christelijke kleuterlijsters is het modernisme al aan de gang. En ik kan het meeste materiaal van de Nederlandse zondagsschoolvereniging niet meer gebruiken. Je moet alles op het ogenblik op een weegschaal leggen. Het christelijk basisonderwijs is vergeven met de evolutietheorie. En wat de onderwijzers op school leren, zelf in de opleiding leren, dat brengen ze weer naar de kinderen. Toch zegt het woord van God weer de wereld van de ergernis. En als iemand een kind dat in mij gelooft ergert, was het beter dat hij met een molensteen om zijn hals in de zee verdronken werd, voordat hij deze zonde deed. En ik vind dit ontzettende zaak. En je moet wel begrijpen wat je tegen een kind zegt. Als ik tegen een kind over Jezus spreek, dan kan ik hem niet veel grote dingen wijsmaken, want daar is hij nog te klein voor. Ik heb kleintjes die komen van de eerste klas. Maar wat me altijd opvalt, of ze nou de eerste, of de vierde, of de vijfde komen, ze zien wel degelijk iets van Jezus en ze veranderen erdoor. En van elke klas komen ze op een ogenblik en dan zeggen ze, tante, joh, ik geloof, u wil graag dat de kinderen in de Heer Jezus geloven. Zei, natuurlijk wil ik het graag, anders liep je niet. Natuurlijk wil ik dat graag. En dan vertel ik ze wat Jezus voor mij is een mensenleven nam. En meer kan ik niet doen. Ik herinner me een klein meisje uit een straat waar ik hier vroeger in Hilversum gewoonde. En dat was uit een gezin van een patatfrietkraam. En die mensen waren elke nacht weg en het kleintje was alleen thuis. En die was 8 jaar en toen was ze erg bang alleen thuis. En ze kwam ze vaak bij mij en ik heb haar van de Heer Jezus verteld. En het zei dan, er staat altijd s'nachts zo'n zwarte man bij me. En ik geloof dat demonische machten vanuit de ouders die ik als kinderen beïnvloeden. En dan ga ik niet proberen ze wetenschappelijk de dingen uit te leggen. Dan heb ik gezegd, iedere keer als die zwarte man naar je toe komt, dan zeg je maar, Heer Jezus, wilt u me beschermen voor uw bloed. Want die duivel, die zwarte man, is verschrikkelijk bang voor het bloed van de Heer Jezus. En dan bad ik met dat kind en dan ging ze weer naar huis en ze woonde over me en ging slapen. En de volgende dag, toen kwam ze, 2 dagen later, kwam ze weer bij me en ik zei tegen haar, ik weet niet meer hoe dat kind heette, en hoe heb je vannacht geslapen? Ja, zei ze, want toen die zwarte man eraan kwam, heb ik tegen de Heer Jezus gezegd, Heer Jezus, wilt u me maar dekken met uw bloed. En toen is hij weggegaan en ik heb de hele nacht kunnen slapen. En een paar jaar geleden kwam ik dat meisje, als volwassen meisje, zeker 20 jaar op straat, tegen. Toen hield ze me aan, ik kende haar helemaal niet, toen was een keurig kind geworden. En toen stelde ze me de jongen ervoor, ze was verloofd. En toen zegt ze, tante Jo, ik heb 2 dingen nooit vergeten. En dat is een kracht in mijn leven. Toen zei ik tegen haar, ik zeg, geloof je nog in de Heer Jezus? Toen zei ze, ja, ik heb 2 dingen nooit vergeten. Dat u me geleerd hebt, het bloed van Jezus. En ook nog een keer een verhaal dat u me geleerd heeft, dat u me verteld heeft, dat u een fietssleuteltje in de duinen verloren was. Toen was ik weg geweest met een fiets en die fiets had ik neergezet in de duinen. Die was omgevallen en het sleuteltje... Nou, dat weet je wat een sleuteltje doet in een duin. Dat was weg, hè? Hoe meer je graaft, hoe verder je gaat. En dan had ik ook gewoon om gebeden, want ik moest het fietssleuteltje hebben. En toen kwam dat fietssleuteltje ergens uit dat duin vandaan. En dan had ik het kind verteld, de Heer is toch reëel, toen zei ze, tante, joh, al die jaren als ik moeilijkheden heb gehad, heb ik gedacht aan het verhaal van het fietssleuteltje. En ik heb altijd gedacht, zie je wel, zo is de Heer Jezus. Kijk, het is een machtige zaak, ook al kunnen we ze maar even zo beïnvloeden. We kunnen ze vertellen wie Jezus voor ons is. Maar dan moeten we wel weten welke Jezus we aan de kinderen brengen. En we moeten wel weten, als we al zijn we op een kleuterschool, want vergis je niet in dat kinderen van 4 en 5 jaar opnemen, hoor. Want ik heb die kleine duvels op een kindervoet gehad. Samen met de grote, die nemen alles op, die zijn kleine potjes met grote oren. Maar vergis je niet als je je moderne denken, als je daarmee aangehaald bent, en je gaat wat je geleerd hebt op de basisopleidingen en op de ateneums, weet ik waar. Je gaat dat overbrengen in kinderharten, reken dat God je dit tot een groot kwaad gaat aanrekenen. En dat je met de snelste spoed, ieder die met kinderen te maken heeft, moet met veel grotere spoed zijn hart en leven reinigen dan wie ook, want kinderen kunnen zich niet verdedigen. Als je helse theorieën overbrengt naar volwassen mensen, doe je een groot kwaad. Maar die hebben hun hersens en die hebben hun verstand. Maar als je helse theorieën overbrengt op kinderen, dan zet dat in hun leven weg, goed of kwaad. Daar ben jij verantwoordelijk voor. En ik weet dat moet vanavond nu. Ik heb veel minder kunnen doen dan dat ik wilde doen. Ik wil nog even kan misschien nog doen, even die stukjes over het humanistisch verbond afmaken. En dan moeten we eindigen. Maar wil jullie wel bedenken, wie met kinderen te maken heeft, is op een bijzonder verantwoordelijke post aangeland. Ik lees nog even een paar stukjes en ik ging weer op het humanisme. Het humanisme erkent dus een religieus humanisme, mits het maar niet een God is die nog mens, nog wereld is. Zedelijkheid moet de godsdienst vervangen. Het humanisme van het humanistisch verbond weet zich als humanisme modern en acht zichzelf niet maar gelijkwaardig aan het godsdienstig christendom, maar meerderwaardig. Dat staat er niet naast, maar boven voor hun begrip. Het humanistisch verbond zegt niets wat de ontstellende smarte kreet van Nietzsche was. God is dood, we hebben hem dood geslagen. Nietzsche moet ik de verspreiding morgen uitstellen. God is dood, we hebben hem dood geslagen. De tragiek van Nietzsche is dus geweest dat hij het evangelie ook kende, dat hij van een christelijke achtergrond kwam en net zo lang gevochten heeft tot hij zich los heeft gevochten van God en als een krankzinnige gestorven is. Het humanistische verbond heeft blijde en met een gevoel van opluchting er notie van genomen dat er geen God bestaat, maar alleen natuur, alleen mens en alleen wereld. Negatief is het gekenmerkt door het feit dat het niet uitgaat van een geloof in een persoonlijke God. Positief is het gekenmerkt door zijn eerbied enkel voor de mens. En buiten God om, zelfs voor de misdadige mens. Daardoor wil men ook geestelijke verzorging los van God. De humanistische geestelijke verzorging, zorger zegt, als je een medemens ontmoet, trek de schoenen van uw voeten, want gij staat op heilige grond. Deze aan de Bijbel ontleende norm voor de eerbiediging van de aanwezigheid Gods wordt getransporteerd, overgebracht op het menselijke vlak. Als gij tegenover de mens staat, staat gij op heilige grond. Het humanistische verbond onder dokter van Praag is de geestelijke beweging onder de buitenkerkelijke in Nederland. Het wekt de buitenkerkelijke op zich bewust te worden van de grondslag waarop ze geestelijk gesproken staan. Het moderne humanisme, het geloof in de mens, zijn zedelijk bewustzijn en zijn geestelijke vermogens. De religie van het humanistisch verbond is de religie van de zegenende, arbeidende en gevouwen handen van de mens. En hier moeten we eens even rustig luisteren. De mens, uit wie, dat zijn de zegenende handen, door wie, de arbeid, en tot wie, daarom gevouwen handen, alle dingen zijn. En hier heb je dus weer dat je moet kunnen luisteren wat de inhoud is van een term. Als hier staat dat de religie van het humanistisch verbond is de religie van de zegenende, arbeidende en gevouwen handen van de mens, dan zou je er heel wat voor kunnen denken. Maar als we lezen wat dit betekent, de mens uit wie de zegening voorkomt, door wie de arbeid is en tot wie de handen gevouwen worden, dan is hij de onaantastbare autonoom, die absoluut geen godsbestuur of God buiten zich accepteren kan en daarom onaanvaardbaar is voor de christen, maar van zijn kant ook uit elk gesprek met de christen in het humanistisch verbond, zoals het op het ogenblik ook in de dwars door de vrijzinnigheid heen is. Het humanisme heeft geen enkele aanknopingspunt met het christendom. En dan krijg je dus die lijn waar ik morgen mee doorgaat. We hebben dus een idealisme gehad had, dat de mens in het centrum stelt en de goddelijke volksdruis van Feuerbach, het humanistisch verbond, stelt hoe langer, hoe brutaler, vanuit die lijn, de mens centraal. Dan krijgen we, daar ga ik morgen dus mee verder, de totale omslag van het idealisme en van het optimisme komt de neerdenkende mensen onder de invloed van de sociale nood van de late tijd tot een volkomen pessimisme. En dan krijgen we dus Schopenhauer en Marx en dan kom je tenslotte terecht bij het totale zijn, het niet zijn, Heidegger, die dan weer de voorloper is van Robinson, de God is dood theorie. Dit is eventjes in korte lijnen en eerste begin van waar ik nog veel over zal hebben te zeggen. Maar het is nog onderhand. 11:15, we moeten wel eindigen. Ik had gehoopt het vanavond af te maken, maar dan gaan we een beetje te lang doen.
Dat had ik jou gezegd. Ik mag blij zijn dat je een team moet maken.
Nee, ik probeer het toch wel om het af te krijgen.
Ja.
Samen zullen zijn in een sfeer van veel geduld. En dat je zult gaan zien hoe ver we in de antichristelijke tijd zijn. En dat de tijd van spelen met geestelijke gedachtegangen volkomen voorbij is. Wij zijn vlak voor de tijd van de antichristische zelfvertoner. Zal dat hij God is. Want via de God is dood theorie wordt het verklaarbaar, waardoor de moderne mens verdronken is in de Oosterse stromingen en de mystiek zonder God. Dan komt de hele lijn volkomen duidelijk te staan. Wil jij met ons eindigen? Jij?
Vader, als we al deze dingen gehoord hebben, dan kunnen we alleen maar stil worden. Heer God, en alleen maar ons hoofd buigen en onze schuld beleiden die wij als mensen voor u hebben. Heer, wat hebben wij u vaak in het gezicht geslagen? Heer, wat hebben wij als mensen, wat hebben wij u verlaten en wat zijn we op eigen gekozen wegen gegaan? O Heer God, vergeef de schuld van ons mensen. Heer God, en als gij zegt naar iedere dag die gij gemaakt had, naar alles wat gij gedaan had op die dagen van uw schepping, dat het zeer goed was. Heer God, dan kunnen wij alleen maar beleiden dat wij het zeer slecht gemaakt hebben. Heer, vergeef onze schulden. Wij prijzen en wij loven de verlossing die er is in Jezus Christus. Heer, wij danken u dat dat een reddende kracht is uit de duisternis van deze wereld. Uit de duisternis van het verdwaasde denken. Heer, en wij danken u dat wij dat licht mogen kennen. Ik dank u voor deze avond, Heer God, dat gij ons wijsheid hebt gegeven en dat u tante Jode woorden gegeven hebt om tot ons te spreken, opdat de dingen duidelijk voor ons zouden worden. Heer, geef dat we de geest mogen onderkennen die er is in deze wereld. Maar bovenal dat we mogen kennen de Heilige Geest als de kracht van ons leven. Heer, om daarin te staan en zo'n getuige te mogen zijn als een lichtend licht en als een zoutend zout, totdat gij zult komen. Heer, we prijzen u voor al deze dingen. We danken u, Heer, dat u zo geweldig in uzelf bent, dat we alles in u mogen bezitten. Heer, we danken u dat wij u mogen kennen en dat u uzelf aan ons hebt willen openbaren, Heere God, en geef dat we aan die openbaring ons vast zullen houden, want dat is het enige wat houvast heeft in deze wereld, uw openbaring. Heer, niets daar, dat we daar niets van af zullen doen, maar dat het het enige wezenlijke zal zijn in ons leven. We danken u hier uit het diepst van ons hart. En we bidden u of u ook vannacht bij ons wil zijn. Of u ons geestelijk en lichamelijk wil ontspannen door de nachtrust, Heere God. Zodat we morgen ook echt weer volledig open zullen staan voor uw woord en voor uzelf, Heere God. En wij danken u dat we al deze rijkdommen en deze zegeningen uit uw hand mogen ontvangen. Uw naam zij geloofd en geprezen. Geest
des Heren is vrijheid. En waar die geest des Heren is, mag je alles doen waar die geest je toe leidt. Maar waar het vlees is, komt het niet op. En daarom, waar de geest des Heer is, is vrijheid. Ik geloof echt dat er een tijd zal komen dat er zo'n geweldige spontaniteit zal zijn, dat de Heilige Geest zo door zal breken, dat iedereen er zo in opgenomen zal zijn, dat in een gemeenschappelijke aanbiddingsdienst er eenvoudige één totale sfeer van vrede zal zijn en orde en harmonie en tegelijk de grote blijdschap. Rodman Williams, een theoloog die tegenwoordig erg in de voorgrond treedt, internationaal op de positieve Bijbelse basis staat, die heeft een boek geschreven, dat ik ook daar neerslaan, de Era of the Spirit, de periode van de Heilige Geest. En dan beschrijft hij als theoloog ook hoe zijn ervaring is in georganiseerde gemeenten waar de Heilige Geest neerdaalt. Daar is die vrijheid, die blijdschap, die orde. Al naar de Heer leidt. De een zal opstaan, de ander zal knielen, de ander zal weer iets anders doen. Maar als de Heilige Geest leidt, hoeven we nooit bang te zijn voor wanorde. Ik heb 1,5 jaar geleden in een Anglikaanse kerk hier in Holland, in Utrecht, Michael Harper meegemaakt, de leider van de charismatische beweging in Engeland. Een Anglikaanse predikant, en daaraan vooraf gingen avondmaalsviering als inleiding voor de hele dag in de oud-katholieke kerk. Van de oud-katholieke rites. En daar hebben we allemaal deelgenomen. Dat was absoluut de hier. Maar toen heeft me 1 ding geweldig getroffen. Hoe dat dan kwam. Dat er midden in de liturgie, die bij de oud-katholieke kerk vrij streng toch ook is, en de Anglikaanse kerk ook, plotseling iemand in de kerk in talen begon te bidden, de Heer begon te loven en de prijs werd overgenomen praktisch door iedereen in die oud-katholieke kerk, die grote kerk in Utrecht, en dat helemaal in één harmonisch geheel samenging met die avondmaalsviering die door de priester geleid, en ook volkomen die priester deed geen enkele moeite om het ergens te bedwingen of ergens een andere banen te brengen, in een volkomen geestelijke rust. En ik geloof dus waar, vanmiddag wil ik er ook verder over spreken, waar de Heilige Geest gaat werken in de gemeente, dat een antwoord is op alles. En dat we, dan zijn we ook volkomen vrij. Terwijl we dat laatste lied aan het zingen waren, kwam er een woord van Bloemhart in mijn gedachten. Het laatste de vorige eeuw in Duitsland, machtig door God, is gebruikt in opwekking en in de overwinning van de machten der duisternis. En die één boodschap daar gooide in het liberale kerkelijke Duitsland van die tijd. Ihr Menschen seid Gottes. Gij mensen zijt van God. God heeft recht op uw leven. En dat is precies dus die hele lijn die we in dit weekend trekken. En wij willen zo de Heer loven en prijzen. We willen tot de koffietijd een tijd hebben van vrijgebed, persoonlijke aanbidding, voorbeelddienst, wat er is, steuning. Rabos, die verschillende van jullie kennen, is 3 dagen geleden geopereerd weer aan reuma. Een hand en een voet is weer opengegaan en heeft natuurlijk ook erge pijn, is wel moedig, maar het is een lange lijdensweg voor de. En maar de aanbidding van de Heer, de erkenning, gij Heer zijt waardig. In die tijd willen we nu een tijd van aanbidding en gebed hebben. Ja, voor wie dus ik kan nog wachten, daarin leidt hij hier.
Oh ja, wij loven en wij prijzen uw grote naam, Heer. Omdat het waar is, wij mensen zijn van God, Heer. En u bent waardig om te ontvangen alle glorie en eer en macht. Heer, we danken u met ons hele hart voor uw leiding in ons leven. Voor het grote doel dat u voor ons hebt. Voor alles wat u voor ons bent, Heer. En we willen tegen u zeggen dat we naar verlangen om voor u te zijn, om echt voor uw plezier te zijn, Heer. Zoals het hebben mogen leren zien. Dat wij niet zijn voor ons plezier, maar dat wij zijn voor uw plezier. Heer, verheerlijk uzelf dan in ons. En leid ons leven dat we tot uw plezier mogen leven, om uw liefdevolle hart te verblijden, Heer. Want gij zijt het waard. Heer, we loven en we prijzen uw grote naam. Wij aanbidden u, omdat gij vol van heerlijkheid zijt, Heer. Gij zijt zo groot, zo machtig. Als we denken dat gij op de troon van het heelal gezeten zijn, en dat dat de engelen in het heelal u aanbidden. Heer, dan begrijpen wij niet dat, dat u plezier in ons hebt, maar Heer, we willen met ons hele hart u de aanbidding brengen waar gij recht op hebt. Dank u, Heer, voor al uw grootheid. Dank u boven alles voor uzelf, Heer. Amen.
Genoemd uit Marcus. Je zult de Heer een groot ding doen met gehele verstand en daarnaast op uzelf. Nou, er is geen andere keus. De aanbidding van de Heer is het voornaamste. Als we hem aanbidden, dan moeten we dit moderne leven dat op het ogenblik op zijn laatste benen loopt, dat eenvoudig ten dode is gedoemd en zijn hele cultuur. Hè. De, wat je genoemd heeft terecht genoemd, de subcultuur, de cultuur onder de lijn van de wanhoop. Voor ons niet geen voorstelling van te maken, dat we daar alleen mee bezig kunnen zijn als we het willen kennen, omdat we willen weten hoe de Heer erop reageert en hoe dat we kiezen. Het woord van God heeft op zichzelf genomen en niet veel goeds te zeggen over ons denken. Ik wil vanmorgen uitgaan van één tekst uit. Deze 2 Korinthe 3 vers 5. 2 Korinthe 3 vers 5. Daar staat dit. 2 Korinthe 3 vers 5. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk. De grondtekst heeft hier eigenlijk een ander iets duidelijker. Niet dat we uit onszelf bekwaam zijn om ons denken, ons verstand te rekenen als iets dat uit onszelf voortkomt. Hoos en keauton staat er in de grondtekst. Als uit onszelf. Hier staat als ons werk in rekening te brengen, maar dan staat er in de grondtekst uitdrukkelijk, wij zijn ons diep bewust dat we wat we doen en wat we zijn, dat het alles uit God is en dat we niets kunnen stellen als voortkomend uit onszelf. Dit is ook een tekst die zeer centraal stelt de totale afhankelijkheid van God. Waar ik gisteren al de lijn heb getrokken, wie er gisteren niet geweest is, moet maar de bandopname vragen, want we hebben gisteren een heel groot stuk gedaan, waar ik wel vandaag op door moet gaan. De Satan heeft gezegd, ik zal mijn troon, de verheerlijking van de mens. De Satan heeft niet gezien dat de grootste glorie van de mens, de grote blijdschap, de grootste ontplooiing van de mens, ligt in zijn verheerlijking aan binnen van God. Een mens die in zichzelf rondwaart, is altijd diep ongelukkig. Hoe meer een mens met zichzelf bezig is, hoe meer hij in de duisternis is. Hoe meer een mens Jezus ziet en zich bezighoudt met de verheerlijking van de Heer, hoe groter ook onze persoonlijke vrijheid en blijdschap is. In de verheerlijking van onze verlosser en onze schepper, daarin ligt de bestemming van ons wezen en daarin vindt de mens zijn eeuwige ontplooiing.
Het moeilijk is dat je meestal eerst de duisternis moet leren kennen om het licht te aanschouwen.
Ja, maar dat is dan heerlijk dat de Heer ons wel bedoelt met het licht toe te leggen. En dat het uiteindelijke doel, wat jij nou zegt, is toch altijd mijn persoonlijke troost als ik met alle levens door de duisternis waar, dat het eindelijke plan van God licht is. Dat is een heerlijke zaak. God heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Er staat in Colossensebrief. In de Colossense 1 in dit verband. Colossense 1 vers 13 en 14. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wien wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Als Hans zei, je moet eerst de duisternis je bewust worden voordat je in het licht gaat wandelen, dat is in wezen zo. En zonder kennis hebben we geen godskennis en zonder kennis van de macht der duisternis komen op niet op lichaam. Dit is de geweldige zaak, wij hebben geen mogelijkheid aan onszelf. En dat is niet iets om tegen in opstand te komen, wij brengen geen werk in, geen activiteit in vanuit onszelf. Het is altijd uit de Heer die ons verlost heeft uit de macht der duisternis. En hoe groot die macht der duisternis is, daar zijn we gisteravond aan begonnen toen we een deel van al die namen hebben doorgesproken die hier staan en de grote lijnen getrokken. De macht der duisternis hebben we in die hele lijn. Als wij gisteren begonnen zijn met Kant, waar de verkerende nieuwe tijd van de verlichting mee begonnen is, Fichte die al begon te zeggen, er is een goddelijke vonk in de mens, en Schiller en Goethe, dat ga ik niet allemaal herhalen, die in die lijn door zijn gegaan, waar hij tenslotte bij Hegel en Strauss steeds meer vindt, niet de enkele mens heeft een goddelijke vonk, maar de mens kan Christus worden, waarbij je dus al krijgt wat Nietzsche ook zegt, de onweer door alle wierte, de omkering van alle waarden, waarbij Strauss dan gaat zeggen, de hele mensheid is God, de hele mensheid is de wonderdoener, en waardoor dus steeds meer een lijn ziet lopen, die we gisteren doorgegaan zijn tot met Feuerbach, die de grondlegger is van het humanisme. Degene die vandaag voor het eerst komen, mijn eigen naslagwerken liggen allemaal op de dressoir. Baanbrekers van het humanisme bijvoorbeeld is voor mensen van deze tijd en christenen een zinnenboek geschreven door professor Zuidema. Feuerbach die tenslotte wel degelijk in het humanisme de lijn trekt, wij zijn de na-christelijke moderne. En het christendom is een overwonnen standpunt. En we kunnen ons de gedachten sparen, de illusies sparen, dat er zoiets is als dat het humanisme, het christendom, vriendelijk naast zich aanvaardt. In wezen doet het dat niet. Het humanisme staat niet op de basis van die zin het vernielen, zoals het communisme doet, met wapengeweld. Maar het staat wel op de basis van wij, humanisten, staan op een veel hoger plan dan die ouderwetse tijd achter zijn de christen. Humanisme is wat dat betreft een zeer gevaarlijke zaak. En inderdaad, als ik dan toch ook zelf met al deze dingen bezig ben en zo vaak de brokstukken in de levens heb opgeruimd. En zo vaak ook zie dat in de opleidingen deze dingen doorwerken. Dan ben ik ongelooflijk dankbaar dat we hier mogen zeggen, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En hoe meer we in aanraking zijn geweest met die totale duisternis van het menselijk denken, hoe groter voor ons de genade wordt die ons verlost. Hij heeft ons verlost. En dan staat er, hij heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Koninkrijk Gods is liefde en vrede en kracht en blijdschap. Het koninkrijk Gods is een wezenlijkheid, is het antwoord op alle duisternis zoals die hier op de bord staat neergeschreven. En dan begrijp ik dat we de Heer niet genoeg kunnen loven en prijzen voor wat hij is, maar gaan we ook zien, omdat de Bijbel deze totale tegenstelling heeft, macht de duisternis, allemaal. En een zeer gesystematiseerd geheel. Ik ga er vannacht nog over te denken. We hebben op politiek gebied dat goede boekje van Moria zou soms een plan zijn. Dat iedereen wel die hersens heeft en lezen moet. Die lijn doorzet van het demonische in de politiek vanaf zo'n beetje 1700 af. Die hele kwestie van de Illuminati en alles wat met de vrijmetselarij, zo nog eens te maken heeft. Vrijmetselaars, daar zijn op het ogenblik ook zo'n ondergronds bedrijf dat de christen wel moet kennen, zo een boekje ook. Maar als ik daar dan vannacht over lag te denken, toen dacht ik, wat is de hel georganiseerd geweest? Als je zo'n klein ziet en het subtiele kleine verschil, stapje voor stapje, iets verder in de macht der duisternis. De volk, de goddelijke vonk in de mens. Dan de mens kan die goddelijke vonk verder brengen tot hij helemaal God is. Christus is Christus, niet de levende Heer van bovenaf, niet de transcendente Heer van bovenaf, maar de mens die Christus wordt in zijn wezen. Ik ben een God in het diepste van mijn gedachten. Dat is een dichter uit eind van 1800 zegt. En dan de mens die dan zegt, de hele maatschappij, de hele natuur, het hele menselijke leven, de mensheid is een geheel, is Christus. Dan zie je dat de hel een volkomen georganiseerde, opgebouwde lijn heeft. En dat heeft me vannacht ergens nog weer diep getroffen. Dat ik hier, dat u ons zo laat zien, deze lijn, het zijn maar geen toevallige zaken. En daarom moeten we alles wat er in de wereld gebeurt niet als toevallige, losse dingen zien. Het is één grote lijn. Ik wil even een paar teksten achter elkaar lezen wat de Bijbel zegt over denken en gedachten buiten Jezus Christus om. Als we die allemaal op gaan zoeken, is dit tussen etenstijd, dus dat kan eenvoudig niet. Maar ik zou het zo willen doen, ik noem die tekst, je schrijft hem op, ik zeg hem en thuis ga ik dan maar verder mee. Hè? Efeze 4 vers 17, daar staat, wij wandelen in ijdelheid van denken, ijdelheid van denken. En er gaat hier allemaal met woorden die het woord moes hebben, dat is onze gedachte, ons verstand, ons denken, ijdelheid van denken.
Is dat het Griekse woord?
Ja, dat is dat Griekse woord moes, hè, daar ook de metanoia mee samenhangt. Romeinen 1 vers 28, verwerpelijk denken. Colossense 2 vers 18, vleeselijk denken. Colossense 2 vers 18, vleeselijk denken. 1 Timotheus 6 vers 5, niet helder denken. Niet helder denken. Titus 1 vers 15, besmet denken. 2 Timotheus 3 vers 8, bedorven denken. Bedorven denken. Efeze 2 vers 3, vleeselijk denken. Doende de wil van het vlees en van de gedachten staat er, vleeselijk denken. Efeze 4, vers 18, verduisterd verstand, verduisterd denken.
In Efeze 3, vers
8. Efeze 2, vers 3. Ik lees hem nog even van het begin even door. Efeze 4, begin dus even nog van bovenaan het rijtje, voor degenen die er soms een foutje hebben gemaakt. Efeze 4, vers 17, ijdelheid van denken. Romeinen 1, vers 28, verwerpelijk denken. Colossense 2, vers 18, vleeselijk denken. 1 Timotheus 6 vers 5. Niet helder denken. Titus 1 vers 15. Besmet denken. 2 Timotheus 3 vers 8. Bedurven denken. Efeze 2 vers 3. Vleeselijk denken. Efeze 4 vers 18. Verduisterd denken. Verduisterd verstand. Als ik dat achter elkaar zet, 9 teksten die ons vertellen wat God te zeggen heeft over het onwedergeboren verstand. Dan begreep ik... Efeze 4 vers 18.
Ja.
Dan begrijp ik wat God te zeggen aan 9 teksten over... Dan begrijp ik wat God te zeggen heeft over al de dingen waar we op het ogenblik mee bezig zijn. Dan begrijp ik ook dat tegenin een tekst die in Openbaring staat, Openbaring 17 vers 9, Openbaring 17 vers 9, dat gaat over het beest dat opkomt uit de acho. De antichrist en de satanische openbaring in de eindtijd zal ook een drie-eenheid zijn. Er is een goddelijke drie-eenheid en er is een satanische drie-eenheid. Satan, de aartsduivel, duivel, de verwarder, is de antivader. De antichrist is de antizoon. En de valse profeet is de anti-heilige geest. Satan die brengt alles tot het hoogtepunt. Hè? En het gaat hier over een beest uit de afgrond dat dan verderven gaat, de antichrist. En dan staat hier in vers 9... Hier is het verstand, en ik wijs even niet verder op het verband, maar over de uitdrukking, hier is het verstand dat wijsheid heeft. Het wordt met het, hier gaat het over de kergen en over de exegese van het kunnen herkennen van de antichrist. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. En dat staat ook in Openbaring 13 bij het getal van het beest. Staat in Openbaring 13, vers 18, hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest. Er staat van dat beest, in vers 16, van Openbaring 13, het maakt dat aan allen, welkom, het maakt dat dan allen, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid wie verstand heeft. We regelen, net als in dat Openbaring 17, het verstand dat wijsheid heeft. En daar mag je nou eens over nadenken. Ik leg het nog verder uit. Hier is verstand, verduisterd verstand. Dat betekent dat we staan dus onder verstand, wat hier in wezen ook wordt verstaan, de functie van je hersens, de biologische functie van je hersens, waardoor een denkproces aan de gang komt. Maar dat denkproces wordt of door de Heer geleid, of door de vijand geleid. Zonder meer. Gisteren hebben we gezien, er zijn wereldbeheersers deze duisternis. Staat er in Efeze 6. Die wereldbeheersers deze duisternis, bezorgen ons een verduisterd verstand. Al deze dingen, al die mensen hier, dat zijn mensen, sommige van wie namen over de wereld zijn bekend. Mensen als Marx, de ontwikkeling van Marx en waarom is daar kom ik straks op. Maar dat zijn mensen die er zijn over de hele wereld, die namen bekend. En het is een verduisterd verstand, verstand zonder wijsheid. Ze hebben de Heer verlaten, staat erin Jesaja, welke wijsheid zouden ze dan al hebben? Er is een verduisterd verstand dat geleid wordt door de wereldbeheersers deze duisternis. En er is een verlicht verstand, wat er in Efeze 1 staat. Hou even je hand bij Openbaring, maar je hebt 10 vingers, dus ik heb 10 blaadjes tussen.
9,
dat denk
ik.
9, ja. Efeze 1, vers 18. Vers 17 staat eigenlijk in het gebed van Paulus, Efeze 1, dat God u geeft de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlichte ogen van uw hart. Verlichte ogen van uw hart. Verstand. Efeze 1, vers 17 en 18. Verstand is geen neutrale factor. En de hele aanbieding van het moderne denken en van de natuurwetenschap en de biologie en noem maar op wat, heeft ook wel degelijk achter zich de verlichting tussen aanhalingstekens uit de hel of de verlichting van de Heilige Geest. En dan zeg ik nogmaals voor degenen die pas bijgekomen zijn, maak alsjeblieft kennis met de boeken van Wilders Mis.
Wie?
En Wilders Mis, die ligt daar, dat is een van de grootste wetenschapsmensen van onze tijd. Die heeft al over de 50 boeken geschreven, over het terrein van chemie, microbiochemie, biologie en farmacologie, noem maar op wat. En natuurkunde en scheikunde in positieve christenis. Ik ga vanmiddag er nog eens een boek neerleggen van professor Morris uit Amerika, een meteoroloog. Die voorzitter is van het Amerikaanse Genootschap voor Creation Research, onderzoek in de schepping. Ook die geweldige boeken heeft geschreven, een stuk of 25 met zijn medewerkers, die bewijzen dat de hele evolutietheorie onhoudbaar is. Het genootschap van wetenschapsmensen op dit hoog niveau, die tegelijk positieve christenen zijn, heeft in Amerika ongeveer 1500 leden. Er zijn 400 proffen van dit en 1100 andere wetenschapsmensen met lagere graden. Engeland heeft een dergelijke Evolution Protest Movement beweging, die ook een groot enige 100, geloof ik, toch met 350 leden heeft. Ik kreeg verleden nog een brief van professor Morris, dat die mensen zijn bijzonder nederig en open, dat treft mij als in correspondentie. Dit zijn wetenschapsmensen op hoog niveau, die te maken hebben met dezelfde feiten als wie ook, hè? Meteorologie, hydrologie, noem of wat, en die de verlichting van de Heilige Geest hebben ontvangen en daardoor alle dingen anders zien. En er ligt een geweldige kloof door het wetenschappelijk denken. Dat is geen kwestie van onderzoek, maar het is een kwestie van verlichting door de Heilige Geest. Het ligt op elk terrein. Ik ben een paar jaar geleden geweldig getroffen, toen ik grote voorrecht had om een workshop mee te maken met Gerald Buckingham. Dat zijn die schrijvers van Ik zal niet meer huilen en Kruis in de asfalt, Junko. Boeken die zo'n 8 miljoen op het ogenblik hebben gehaald. En die kwam toen aan een aantal mensen en met een workshop je werk corrigeren. Alleen voor sprekers en radiowerkers en zo. Er waren een stuk van 30 mensen bij elkaar. Eén ding heeft me toen getroffen. Daar heb ik gedacht, ja, nou begrijp ik waarom een schrijver een boek heeft dat 8 miljoen had. Dan kreeg je bijvoorbeeld de kwestie van een interview. Er was een interview en wij moesten het opnemen. Werd er eerst gebeden om de geest der waarheid. Onder het interview was de zaak niet duidelijk, werd er gebeden dat de Heer duidelijkheid gaf hoe die zaak lag. Het was dus ook een kwestie die wij geen vrouwen kenden, ja, want anders was het natuurlijk niet mogelijk. Aan het eind van het interview werd gebeden dat God de geest der waarheid zou zenden in de mensen die het journalistieke werk deden. Nou, als ik dat vergelijk met wat er op het gebied van journalistiek is, dan zeg ik, ja, hier ligt het in. Toen op een ogenblik hadden we een kwestie met een synoniem. Een synoniem is dus een woord waar je ook een ander woord voor kan gebruiken. In het Engels zijn er grote moeilijkheden mee. Ik heb voorbeelden wel gezien dat er 13 woorden uitkiezen kon voor één begrip. En dan pak je wat of je pakt niks of je gooit er een gooi naar. Nee, zei Buckingham. Als wij niet weten, u weet niet precies of die synoniem daar moet staan, dan gaan we de leiding van de Heilige Geest vragen om ons aan te wijzen welk synoniem we moeten hebben. Nou, ik heb er ongelooflijk veel van geleerd hoor. Eerlijk, want dan ga je zien hoe een mens zinnig werk opbouwt onder de verlichting van de Heilige Geest. En dat is dus wat de Bijbel bedoelt. Verstand zit in iedere bovenkamer, meer of minder. Maar verlicht verstand is alleen het voorrecht van de christen. En ik heb dit in mijn leven gezien, lieve mensen, als we niet ons verstand van dag tot dag stellen onder de tucht en verootmoediging van de Heilige Geest, dan gaan we grondig van. Want er is niets waar de hel zo op inkomt als ons verstand. Om dat te verduisteren en die zijn eigen weg wil gaan, ook verstandelijk ziet, dwaallicht vaak voor sterren. En om onze eigen wijze prijs te geven en telkens weer te zeggen, Heer, niet hoe zie ik die zaak, maar hoe ziet u die zaak? Dat is de enige weg tot wijsheid en waarheid. Ook op het terrein van techniek, ook op het terrein van natuurwetenschap, op elk terrein. En dat is wat de Bijbel dus bedoelt. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. Die combinatie van verstand en wijsheid komt speciaal in Openbaring naar voren. Want de Heer wil dat we in deze tijd weten waar we aan toe zijn.
En dat staat hier in verband met het beest. Hoe kan dat dan? Dat is dus wat ik niet snap. Nou, het beest heeft dus verstand wat wijsheid.
Nee, natuurlijk niet. Wel nee.
Ja, sorry hoor, maar als je niet snapt, want hij mist die
liefste wijsheid. Dubbel punt. Wat is wijsheid? Dat staat erachter in Openbaring 13, vers 14.
13, 14?
Openbaring 13, vers 18, sorry. Wat is de wijsheid? Wie verstand heeft door goddelijk licht bestraald, berekenen het getal van het beest. Dat wil dus zeggen, die moet zich zinnig bezinnen wat de Bijbel allemaal openbaart. Want de doorsnee mens kan Openbaring wel lezen, maar die weet niet wat voor tijd we zijn. Wat Paulus zegt in 1 Thessalonicense 5, en die tekst wil ik er dan toch even bij lezen, 1 Thessalonicense 5,
maar tante Jo, kan je het ook niet beter zo zeggen? Dit is wijsheid. Dubbele punt.
Ja, goed. Maar het is ook de wijsheid in. Dat
ja, maar anders... Het is misschien makkelijk als je van hier dit leest.
Hier is het de wijsheid die verstand heeft. Hier in 17, die tekst heb ik er dus bij gelezen... staat in vers 9, hier is het verstand dat wijsheid heeft.
Dat is maar net een tekst waar ik niet van snap, van de hele stukje dat staat ook.
Nou, er is dus verduisterd verstand en dan zegt de Bijbel, die heeft geen wijsheid. En er is verstand verlicht door de Heilige Geest en die heeft wel wijsheid. Hoeveel wijsheid we hebben...
Die koppen bewegen.
He? Ja goed, dat staat dus hier in verband met de hele eindtijd. Met de koppenbeweging, met de getal, maar met de hele kennen van de symptomen. De Heilige Geest is de geest van wijsheid. De Heilige Geest leidt in alle waarheid. Als iemand wijsheid ontbreekt, moet ik dan een heel dik handboek of een filosofie opslaan? Of moet ik op een knieën gaan en zeggen, Heer, u hebt beloofd, als iemand wijsheid ontbreekt, dat heet van u begeren. En in deze eindtijd, die uitloopt op de volkomen verduistering, die we strakjes op de lijn van de bord verder op de voet zullen volgen, is de kwestie van wijsheid van levensbelang. Dat is dodelijk ernst. Iemand die in dit leven staat, zonder geestelijke wijsheid, steunend op zijn natuurlijk verstand, moet in de greep van de antichrist komen. Zonder nu. En hoe ver we op dit terrein zijn, wil ik in dit ogenblik toch eens met jullie even laten zien aan de hand van een spiksplinternieuw boek. Deze dollar dies, de dag dat de dollar sterft. Staat een begrafenismonument voorop met het grafteken van de dollar en een roos. Dat is geschreven door William Kentland, die is directeur van het videodepartement van de Internationale Communicatie Instituut in Californië. Die heeft wereldfinanciën bestudeerd, 30 jaar lang, in het licht van de Bijbelse profetie. Dat is een heel merkwaardige zaak. Het is dus iemand dat het hele boek gaat over financiën. Hij begint, hij zegt op de omslag, nooit heeft de Amerikaanse pelikaan, zijn struisvogel, zijn hoofd zo stevig in het zand gestopt als betreffende in deze tijd zijn ondergang van zijn dollar. Maar dan zegt hij dit. En dat is een merkwaardige zaak. Hij wijst er telkens op dat er tijd aanstaande is dat het hele geldsysteem waar we nu mee bezig zijn, vervangen zal worden door een nummersysteem. Is dat Europees gezien, is dat al lang aan de gang. In het verleden jaar heb ik al gehoord van iemand die een insider is in Europa, die zei al dat in Zwitserland het eenheidsgeld al gedrukt was, de modellen van het eenheidsgeld. Maar het is dan...
Het is politiek nog niet waar te maken, maar het is allemaal klaar.
Ik denk, dit boek is natuurlijk wat dat betreft bijzonder goed. Internationale financiële experts stemmen openlijk toe dat de enige manier om de wereldeconomische chaos tegen te gaan, is om een nieuw wereldgeldsysteem in te stellen. En dan komt er deze 5 regels. De techniek van de computer stelt iedere individu in de wereld in de mogelijkheid dat hij een enkele kredietkaart krijgt. En om die te beveiligen tegen verlies, diefstal en vervalsing, zit er een nummer op en kan dat nummer fotografisch worden ingedrukt op voorhoofd en pols. Onzichtbaar, maar alleen zichtbaar onder ultraviolet licht. Dat we in de eindtijd zijn, dat wist ik. Maar dat we in dit stadium zijn, dat deze dingen gewoon technisch zo op een briefje neergezet worden en niet door iemand...
Ik heb
iemand
2 jaar geleden al gehoord. Van mensen uit Kamer.
Ja, dat, het broedt natuurlijk al een hele poos. Maar degene die Engels kennen en nuchter zijn, dit is een taai, je mag van mij wat zeggen, taai boek. Het is een boek dat mij bijzonder geboeid heeft, omdat het je laat zien wat deze eindtijd brengt. Dat ligt precies naast de openbare 13, dat de antichrist dit gaat verwerkelijken. En nu weten we genoeg in deze tijd dat het aantal jaren tussen een uitvinding en de verwerkelijking van een uitvinding nooit zo verschrikkelijk ver uit elkaar ligt. Daarom, wie zijn geld belegt op de hemelse spaarbank, doet op het ogenblik een beter werk dan die het belegt op uit zijn bezitting. En ze hebben het beleggen in huizen voor de Heer. Hè, maar dit is de tijd waarin wij zijn. En daarom hebben Gods kinderen de genade van de wijsheid gekregen. Wie verstand heeft, moet de Heer vragen om dat verstand te verlichten, dat we de wijsheid krijgen. En dan gaan we zien de tijd waarin we zijn. Dan gaan we de lijnen zien, de hele gang van zaken onderkennen van het moderne denken. En in dat verband lees ik toch nog even de tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. Ik weet niet of de vingers er nog tussen zitten. 1 Thessalonicenzen 5, daar staat dus in vers 4, gij broeders, zijt niet in duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zal. Want gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags, wij horen niet aan nacht of duisternis toe. En dan in vers 8, laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde. Machtige wapenrusten, een harnas van geloof en liefde. En met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren. Het is een geweldige troost voor mensen die soms ernstige kinderen van God zijn. En toch worstelen met de vraag als die tijd van het antichrist komt, als Jezus komt, als het oordeel komt, dan moet ik blijven. God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk het dit ook doet. Tezamen met hem leven, elkander opbouwen, in het licht wandelen. Dat is het verstand dat wijsheid heeft en die een lijn kan trekken in het leven. En ik geloof dat we niet dankbaar genoeg kunnen zijn dat we uit het rijk van de duisternis, van het verduisterd verstand, de wereld beheersen deze duisternis, dat we overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde in het licht. En dat we in het licht van de Heer mogen wandelen tot de eindtijd toe. Want de Heer wil in ons hart inkomen. Als wij begrijpen dat de wereld beheersers deze duisternis onze verduisterd verstand geven, dan begrijpen we een tekst uit Marcus 7, vers 21. Daar staat een merkwaardige zaak in, vers 21 en 22. Daar staat dit, van binnenuit, Marcus 7, vers 21. Marcus 7, vers 21. Van binnenuit, uit het hart van de mens, komen de kwade overleggingen. Hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken de mens onrein. Hier wordt onverstand op één lijn gesteld met zonde als diefstal en echtbreuk en overmoed een hele verdere rij. En wij maken geen ernst met de zonde van ons verstand. En wij hebben de hele lijn doorgetrokken. Wij zijn christenen, maar het wetenschappelijk terrein staat op zichzelf. Gisteren heb ik die tekst uit 1 Thessalonicenzen 5 al genoemd. Uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard. Bij het psychisch leven hoort ook ons verstand dat we onberispelijk moeten bewaren. Want Jezus zegt uit het hart van de mens, voor zover het niet gereinigd is door het bloed van Christus en niet verliefd door de geest, komt voort diefstal, echtbreuk, godslastering, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit en maken de mens onrein. En dat is een geweldig oordeel over heel het moderne denken. Jezus zegt, komt uit je hart. En het is slecht. En het maakt je onrecht. En we kunnen in deze tijd niet radicaal genoeg zien dat er geen compromis mogelijk is. Er is geen compromis mogelijk tussen moderne denken en het christelijk geloof. En dat zal dus een conflict met de antichrist toespitsen. Dat zal maken dat de eenvoudig oude christenen onder de voet gaat lopen, weg uit zijn gezicht. Weg uit zijn ogen met die monsters van mensen die het merkteken niet aanvaarden. Maar wat mijn hart beweegt, lieve mensen, als ik zo'n keiharde, nuchtere businessbeschrijving heb, als van die meneer die 30 jaar met de wetenschappelijke kant van geldzaken aan de gang is, en die een positieve christen is en die overal samenkomsten houdt om de mensen te laten zien wat de ondergang van deze wereld zal betekenen, ook economisch en financieel, dan ga ik dit ene zien. Ik wil radicaal en duidelijk met de Heer wandelen, want de duizenden ook in ons land, die geen volkomen ernst maken met wat de Bijbel zegt, wat een wandel in het licht, ook met wat er in openbaring staat, die zullen zonder meer dat merkteken van het beest aanvaarden. Want je krijgt je kredietkaart niet. Als je de... Mag ik even uw hand even een stempeltje erin? Het is helemaal niet lelijk, niemand ziet.
Eenvoudig. Je mag ook controle. Verder heeft geen zin.
Nee, dat heeft geen enkele zin. En daarom, die beweging, hoeveel duizenden nominale christenen in naam mensen die niet werkelijk met de schrift wandelen, in deze tijd hierin in zullen vliegen. Terwijl de Bijbel dan zegt dat niemand die het merkteken van het beest heeft het koninkrijk God zal winnen. En het is, ik vind dit eerlijk, dit vind ik een verschrikkelijke zaak. En als de Bijbel dan zegt, je zult uw naaste lief hebben met uw verstand, dan moet het de moeite nemen om de Heer te zeggen, Heer, wijs me wegen om ook via mijn verstand met het verlicht te denken dat u me enkel uit genade gegeven hebt. De moderne mens te benaderen met de werkelijkheid. Want ze laten zich niet waarschuwen. Dat ontroerende boekje van Vasilia Schlink, niemand wil het geloven. Het einde is nabij, vervolger op niemand wil het geloven. En dat de wereld het niet wil geloven, dat is, daar is de wereld voor. Onder de heerschappij van de vorst deze eeuw. Maar hoeveel mensen die zeggen dat ze godsdienstig zijn, die zeggen dat ze naar de kerk gaan, dat ze, nou ja, weet ik wat nog aan Gods kant willen doen en willen zijn, zullen hierin vliegen. En dat merkteken van het beest, dat zal de slotfase zijn van deze eeuw waarin we nu gekomen zijn. Dat zal dus beslissen of de antichrist ons zal laten eten en drinken en kopen en verkopen, of dat we voor ons hele levensonderhoud, voor alles wat we zijn en hebben, aangewezen zijn op de Heer. En het is wel een ontroerende zaak, iets wat me diep verbindt met de gemeente van Christus in Israël. Dat als ik van gedachten wissel met mijn broeders en zusters daar, mijn vrienden, leiders in het werk van de Heer, dat God in Israël precies dezelfde lijn trekt die hij hier gaat trekken. Namelijk de instelling van centra, waar kinderen van God met elkaar in een nieuwe vorm van gemeenschap op kunnen vallen wat uitgestoten wordt. Dus economisch zwakke kinderen van God, de onwetende maar eerlijke kinderen van God, zullen in deze komende tijd door de antichrist onder de voet worden genomen. Totaal. En het is ontroerend hoe de Heer bezig is met zijn kinderen op de voet van waarschuwen. Dat heeft de Heer hier gedaan. En ik heb het verleden toen Henk Bruins hier in de hoofd was van de Hebreeuwse Universiteit, een van mijn jonge vrienden die ik van harte lief heb en waar ik veel gemeenschap mee heb, die kwam bij mij met dezelfde gedachtegang. Verleden schreef hij mij een brief dat in Israël, in de gemeenschap van met Jan Willem van der Hoeven en vrouwen van Heemstad, tante Elisabeth en anderen, dat daar elke 10 dagen een bidstond is waarin de Heer leiding wordt gevraagd voor de komende eindtijd. Want hij had in verband met wat de Heer ons hier in de mond had laten zien, had hij dat in de gemeenschap doorgebracht. En dat was ook aanvaard zo. Maar het typische was, voor zichzelf was hij er niet helemaal zeker van en was weer in het gebed gegaan. En toen schreef hij mij in een brief, tante Jo, ik ben zo diep onder de indruk gekomen van Gods zorg voor zijn kinderen. Hij had de Heer gebeden, Heer, nu blijf ik stil voor uw aangezicht. Ik wil absoluut zekerheid van uzelf. Hoe gaan de dingen gebeuren? Men verwacht in Israël dus een grote oorlog, maar dit in verband met Gods kinderen, met de gemeente. Want er staat ook een keer in de Openbaring, dat het zal de vrouw, de nakomelingen van de vrouw, de gemeente, zullen een plaats hebben buiten het gezicht der slang. Is dit waar of is dit niet waar? En vertelde me, toen werd er, terwijl hij in het gebed was en terwijl hij stil was voor de Heer, werd er gebeld. En toen stond er een vreemde vrouw voor hem en die kwam, onwaarschijnlijk met een snetboodschap, die kwam 7 sinaasappels vragen van zijn sinaasappelboom, want ze wou marmelade maken. En hij schreef met, ik was er een beetje kriebelig van, de Heer, dat ik nou net terwijl ik stil wil zijn over zo'n ernstige zaak, gestoord wordt. En tot zijn ongelofelijke verbazing begon die vrouw net in die tijd, begon ze, terwijl hij niets van haar wist, er helemaal niet kende, begon ze tegen hem te vertellen dat de Heer haar geopenbaard had, dat er geweldige noodtijden kwamen en dat hij zijn kinderen de mogelijkheden gaf om toevluchtsoren te hebben en zich voor te bereiden om degene onder de gemeente die in de voormere voet werd gelopen, op te nemen in nieuwe gemeenschappen, afgesloten gemeenschappen, weg uit het gezicht van de slang, aangewezen op de Heer en op de gemeenschap. En toen schreef hij me, ik heb nog nooit iemand die ik niet kende, waar we ook het verband niet van begrijpen, want ze was, niemand kende haar daar in Jeruzalem als christen, terwijl de christen elkaar daar kenden. En van een Joodse vrouw zou je het ook niet verwachten, dus hoe de Heer dat gedaan heeft, weet ik niet, maar ik heb nog nooit een wild vreemde zo duidelijk de profetie en de openbaring horen bevestigen. En de Heer zal degene die verlicht zijn door de Heilige Geest, die verlicht verstand hebben en niet hun eigen verstand stellen tegenover Gods openbaring, maar het aan die openbaring onderwerpen, van stap tot stap leiden. En daarmee zullen we alles op tijd weten en door de Heer absoluut in zijn banen geleid worden. Maar degene die hun verstand, hun eigen verstand, niet laten verlichten door de wijsheid van de Heilige Geest, zullen volkomen in de greep van de Antichrist komen. En daarom geloof ik dat de Heer een weekend als dit gepland heeft. Want het was helemaal buiten mijn eigen bedoeling om. Maar hoe langer ik met dit onderwerp bezig ben, hoe meer ik erover denk, hoe meer ik erover bid, zie ik dat dit een zeer centrale zaak is. Dat ons gedachtenleven helemaal opgevoed wordt in de richting van de leiding en het licht van de Heilige Geest. Zodat we met elk onderdeel ook van de dagelijkse dingen waarmee we bezig zijn, kunnen zeggen, Heer, is het uit u of is het niet uit u? Zet de vijver hier een val of waar ben ik aan toe? Als we dit zien, dan kunnen we dus vanuit de blijdschap van het Koninkrijk Gods, de ontzaglijke dankbaarheid, dat we overgezet zijn in het Koninkrijk van Licht, dat al die duisternis achter ons ligt, kunnen we vanuit onze heilige gemeenschap met de Heer, zonder persoonlijk gevaar, die lijn van de duisternis volgen, zoals ik die nu toch ook verder met jullie vanmorgen wil gaan doen, opdat je vanuit je vuurtoren kunt zien waar de schepen stranden op de rotsboot. Zo moet je het zien. Een vuurtoren, dat is een zalige zaak, vol van licht met prachtig uitzicht en een grote vastheid op de rotsbodem. Maar die is er niet voor zichzelf. Die vuurtoren laat zijn licht stralen over de donkere wateren waar schepen schipbreuk lijden, waar schipbreuklingen in het water terecht zijn gekomen. Daar is die vuurtoren voor. Maar die vuurtoren ziet wel wrakken en ziet wel de duisternis beneden. En zo moeten we, terwijl we de Heer loven en prijzen voor het licht dat hij geeft, dat er dan mogelijk is dat de Heer zegt, hier is het verstand dat wijsheid heeft. Dat het licht en de wijsheid van de geest heeft. Dan moeten we dus ook de liefde opbrengen om te gaan zien, Heer, waar moet het licht dat u me geeft vallen op de klippen en de rotspunten waar 90 van de 100 mensen op stranden, waar praktisch op het ogenblik de hele kerk op strandt, waar de hele theologie op strandt, waar opvoeding op strandt, waar alles op kapot gaat, omdat de hel uiteindelijk alles in zijn nette vuil wil. Ik wil nu nog in het verband dus nog even verder gaan met wat er... Nou, we gisteren gekomen zijn, we hebben dus de lijn doorgetrokken van de goddelijke volk in de mens bij Fichte, hè, die dan via Gregor Strauss en Feuerbach zich ontwikkelt, die goddelijke volk in de mens kan zich ontwikkelen tot Christus in de mens, maar het is dan altijd de menselijke volk die Christus wordt, die van de mens die individueel een Christus en een God is, krijg je de mensheid die collectief God is, want die brengt de techniek voort, die leidt de natuur. En vanuit die mens die collectief God is, krijg je dan Feuerbach die zegt, nou hebben we het gevonden, wij zijn autonoom, we hebben volkomen niets meer met God te maken. De transcendente God, de God van buitenaf, is dood. En dan zie je al de lijn liggen, die loopt naar Robinson met zijn boek God is dood. En wat Schaefer noemt, de subcultuur, de lijn beneden de grens van de wanhoop. Karel Appel zegt dat hij schildert dat mensen vermoorden. En dat in wezen doet hij dat om mensen te vermoorden. Hele occulte schilderen is op deze hele lijn. Maar even is een klein trekje. Maar die lijn die komt tot hoogtepunt daar waar de mens blij is dat hij loskomt van God. Onder Feuerbach en ergens het helemaal door hem beïnvloed, krijg je dan de grondlegger van moderne theologie, dat is Schleiermacher. Van 1768 tot 1834. Schleiermacher is een van de grote leiders van het optimisme in de theologie. Die zegt, fijn mensen, wij zijn autonoom, wij kunnen ons eigen denken volgen. De val van het menselijk denken is de zondeval. De mens heeft zich door de boom der kennis de dood gegeten. De val van het menselijk denken, dat is het wezen van de zondeval, dat moeten we nooit vergeten. En dan past Schleiermacher die toe op de theologie en zegt dus, nou loopt alles prachtig, want er is geen werkelijke zonde. We kunnen alles even idealistisch beschouwen en we hebben helemaal geen last meer van goddelijke zaken, terug van bovenaf. De mens is goddelijk van nature, er is geen noodzaak van zonder realiteit. En dan zegt hij, één uitdrukking, en dat is weer een bewijs van hoe ongelooflijk gevaarlijk het is, dat de moderne theologie dezelfde termen gebruikt als de Bijbel. Alleen die vult met een andere inhoud. En de jonge mensen die theologie gestudeerd hebben of gaan studeren, mogen in bijzondere Heer om wijsheid bidden. Want Wat is de inhoud van deze zaak? Schleiermacher pikt dan dat woord op uit Johannes 1, dat is het typische centraal woord. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nou, verdrijf nog toe, dat zeggen wij als christenen. En als je dat nou zo hoort zeggen, dan zeggen ze, nou dat zeggen zij toch ook, waar verschilt dat dan? Maar wat bedoelt hij met? Met het woord bedoelt hij niet de Logos, de Zoon van God, wat Johannes ermee bedoelt. Maar met het woord bedoelt hij de menselijke ideeën, de menselijke gedachtegang. En hij zegt, die menselijke ideeën, die zijn belichaamd in Jezus Christus. Begrijp je nou waarom Nietzsche zegt, spreekt over de onweertoen alle weerten, de omkeringen van alle wangerdijk. Het woord gaat vroeg. Van nu bijsloot. Ja, is het zo?
Amen.
Oh,
maar goed, het is dan die Logos met Johannes.
Ja, dus, ja, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dan zeggen wij dus, dat is Christus, de Zoon van God, die menselijk vlees heeft aangenomen.
Ja.
Nee, zegt Schleiermacher, het woord, de Logos, dat is niet Jezus die mens is geworden, want dat geloven ze helemaal niet. Anoton van bovenaf geboren, dat is er helemaal niet bij. Die van boven komt is boven alle. Ik heb gisteren gezegd, bestudeer het evangelie van Johannes en zie wie Jezus is. Want ik stel dat wel eens heel scherp in mijn... In een niet al te zachtzinnige debatten met deze degene. Jezus Christus is werkelijk wat hij zegt dat hij is, de Zoon van God van bovenaf gekomen. Of hij is de grootste hystericus, de grootste leugenaar die er op aarde is. Jezus, een goed mens, is een contradictio in terminis, dat is een tegenstelling aan zich, dat kan niet. Als Jezus zoveel van hem zegt, als hij het zegt, en het is niet waar, dan is hij geen goed mens, dan is hij waanzinnig, dan is hij een leugenaar. En dat zo geschrikken was dat ik het zo zeg. Maar dat is geen goed mens, die van zichzelf zegt, ik ben de Zoon van God en ik ben het levende brood en ik ben, weet ik, geef het door met mijn verstand of met de liefde waarbij ik ben. Dat is een hystericus, of een neuroticus, of een leugenaar. Op een dergelijke, op de grond van een dergelijke interpretatie van de persoon van Jezus, moet ik, en dat is heel gezond om dat onder het oog te zien, het etiket goed mens van Jezus wegdoen. En deze.